Dit is de SPV-podcast onderweg van de VNVN SPV voor en door SPV'en. In deze serie gaat Richard Touw, SPV, in gesprek met personen die direct of indirect beleidsmatig invloed hebben. Hoe kunnen wij deze input gebruiken om onze positie te versterken? Met wie zit Richard vandaag aan tafel?
Vandaag zitten Bert en ik met de podcast in Nijmegen bij de HAN. Opleidingscentrum voor onder meer de SPV. Ik zit tegenover twee dames, beide SPV en opleiders. Sjane Derks, nou, bekend als opleider, trainer en adviseur en coördinatie post-HBO SPV en ook van de opleiding POH GGZ in Arnhem en Nijmegen bij de HAN. En zij is ook nog voorzitter geweest van onze VNVN SPV beroepsgroep en nog steeds een kritisch volger. Naast Sjane zit Marlies van Bemmel. Zij is ook docent post-HBO bij de HAN in Arnhem en Nijmegen. En verder is zij ook relatie- en gezinstherapeut en SPV bij ProPersona. Beide dames gaan wij interviewen. En daar gebeurt heel veel in het land van de GGZ. En met name voor de SPV beroepsgroep. De AGB-code, de profilering. Er is van alles gaande. En zeker ook binnen de opleiding. En Sjane, kan ik jou daarna vragen van hoe zijn nu de ontwikkelingen in 2023 en hoe kijk je naar de toekomst?
Ja, leuk dat je dat vraagt. En Marlies en ik spreken daar natuurlijk vrijwel dagelijks over. Wat nu mooi is, is dat we de wind in de rug hebben. Er worden heel veel SPV'en opgeleid. En we hebben ook wel een nieuwe kijk op opleiden gekregen. En als we landelijk kijken, dan zien we dus dat het coördinerend regiebehandelaarschap ons als opleiders een stevig kader geeft om na te denken over hoe we de opleiding de komende jaren verder willen ontwikkelen hier binnen het Nijmeegse.
Ja, want je zegt we hebben de wind in de rug. Er worden heel veel mensen opgeleid tot SPV. Je hebt ook een beetje landelijk zicht op de opleidingen. Ook als coördinator volgens mij landelijk van de scholen. Mm-hmm. Hoeveel stromen er nou zo uit de opleiding? Weet jij dat ook, Marlies? Van hoeveel SPV'en leiden jullie nu hierop in een jaar tijd? Hoeveel gaan er de praktijk in als SPV?
Nou, vorige week hebben we nog een diplomering gehad waarbij 25 mensen afstudeerden. En zo hebben we 3 diplomeringen per jaar.
Ja. Ja.
En de ene keer zijn dat meer studenten dan de andere. Maar nu was het een vrij grote groep.
Ja. Dus ongeveer zo'n 60-70 bij de HAN. Ja. En hoe is dat landelijk dan? Hoeveel stromen er per jaar ongeveer uit, denk je?
Ja,
gediplomeerd en wel?
We zeggen 60-70, maar we leiden zo'n 70 studenten per jaar op. En ik denk dat er ieder jaar 50 afstuderen, omdat we ook anderhalf jaar opleiden.
Oh ja.
Dus we moeten die per anderhalf jaar zitten we rond de 70-75. En ik denk dat in Utrecht en Breda, Breda zal nog iets meer opleiden. Utrecht is vergelijkbaar met ons hier in Nijmegen. En Groningen, die hebben wat een dunnere bevolkt gebied.
Ja.
En ik denk dat die rond de 25 per jaar zitten. Maar ik zou de papieren erbij moeten halen. Ja. Dit is een grove schatting.
Maar dan heb je het over zo'n 170 tot 200 soms.
Dat lijkt me erg veel. Maar ik denk dat we per jaar, dat er zeker per jaar 150 SPV op dit moment afstuderen. Laten we een beetje aan de onderkant blijven.
Ja, precies. Maar dat zien we allemaal op LinkedIn. Hè. Allemaal foto's,
zeker.
Enthousiaste mensen. En die gaan allemaal dat werkveld in. Met datgene wat jullie hebben meegegeven.
Ja.
De wind is, we hebben het voor de wind, zeg maar, met de groepen. Maar 2023 is ook een jaar dat we vanuit de beroepsgroep hebben we een position paper gemaakt. Nou, iedereen wel bekend, als het goed is.
Mm-hmm.
En een expertisegebied wat weer opnieuw beschreven is. En dat nemen jullie allemaal mee binnen jullie opleiding, Marlies.
Ja, daar zijn wij natuurlijk heel dankbaar voor. Dat geeft hele heldere kaders voor studenten en ook voor opleiders in de praktijk. En daarover proberen we ook in die driehoek student, praktijk, opleiding het gesprek te voeren. De dialoog van waar gaat het naartoe? Wat is het focus wat je hebt? Welke SPV wil en kun je worden?
Ja.
En deze kaders helpen daar dus enorm bij.
En die driehoek, Sjane, die is enorm belangrijk. Hè? Van opleiden, de praktijk. En?
Ja, zeker. Want we hebben natuurlijk nu echt een stevig kader staan. Hè? Het coördinerend regiebehandelaarschap. Dat moet ook nog een beetje uitgekristalliseerd worden. Maar als we de grote lijnen daarvan pakken, dan zien we dus eigenlijk dat die SPV In staat gesteld wordt om verpleegkundig, sociaal-psychiatrisch verpleegkundig onderzoek en diagnostiek te doen. Dus niet zozeer op het medische domein, op de psychiatrie, maar veel meer op de overige levensgebieden. En verwacht wordt dat binnen dat coördinerend regiebehandelaarschap de SPV ook stevig de regie neemt over het samenwerken met de cliënt, samenwerken met netwerkpartijen, regie overnemen zonder dat de cliënt de regie verliest. En dat er richting en sturing gegeven wordt aan de begeleiding en de behandeling. En zodanig dat vooral de aandacht voor de levensproblemen en hoe systemen of cliënten andere hulpverleners daarmee om kunnen gaan. Ja, dat een SPV daar richting en sturing aan kan geven. Dus er ligt behalve het expertisegebied een stevig kader waarbinnen wij ons werk kunnen doen.
Ja. Is dat, Marlies, is dat ook een beetje verandering wat Sjane ook zegt van dat medische stuk? Mm-hmm. Van lig je daar niet met name op? Ga met name naar dat sociaal-psychiatrische gedachtegoed, hè, wat altijd aan de SPV vasthangt. Ja. Want dat vinden we enorm belangrijk. Hoe kun je die switch maken van nou de DSM-5 en het medische stuk wat minder, meer naar de achtergrond, naar de regiebehandelaar? En is dat een nieuwe beweging binnen de opleiding?
Of? Nee, het is geen nieuwe beweging. In feite zei ik 33 jaar geleden hier al van, we zijn al PV, psychiatrisch verpleegkundige. Ja. Het gaat om het toevoegen van die S als bodem, als fundament van ons vakgebied als verpleegkundige in de sociale psychiatrie.
De sociale psychiatrie. Ja. En dat is... En dat past ook wel weer bij deze tijd. Binnen LinkedIn zie je ook een Jim van Os bijvoorbeeld regelmatig, al jaren. Hè, om te zeggen van hey, we moeten veel meer naar dat sociale domein. Dus wat dat betreft, wat Sjane net ook omschreef, wat jullie samen omschrijven, past dat ook wel bij hoe we de SPV willen opleiden?
Ja. Ja, dus dat is ook heel fijn dat zo'n Jim van Os, maar ook Dirk de Wachter. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu een mooi geluid in de wereld brengen.
Ook wat invloed hebben.
En invloed hebben en impact. En dat is ook laagdrempelig. Het is heel toegankelijk, dat gedachtegoed. Ja. En dat kunnen we allemaal heel goed meenemen in de opleiding.
Ja, ja. En dan kom je weer bij dat sociaal-psychiatrisch onderzoek doen. Waar jij het over had, hè? Ook vanuit de SPV richting dat coördinerend behandelaar of regiebehandelaarschap. Hoe zie je die stap nemen binnen in de praktijk?
Nou, wat wij belangrijk vinden is dat natuurlijk een psychiatrisch verpleegkundige moet verstand hebben van psychiatrie. Mm-hmm. Moet dat goed kunnen begrijpen en moet de taal kunnen spreken van de psychiatrie. Maar dat is in principe maar een beperkt deel van ons vakgebied. Belangrijk is nu dat de problemen ook in de context, in de maatschappelijke context of in de systemische context geplaatst kunnen worden. Omdat we daar zo nadrukkelijk in opgeroepen worden dat ons te doen staat. En wat wij dan heel belangrijk vinden is om ook met praktijkbegeleiders en de praktijk dit gesprek goed aan te gaan. En wat dan belangrijk is dat je kaders hebt, modellen, middelen, methodes, waarmee je ook dat onderzoek kunt doen. Dus dat je niet vanzelfsprekend terugvalt op het systeem van de afdeling, maar dat je een eigen denkraam en een eigen denkkader ontwikkeld waarmee jij dat onderzoek doet.
Oké, daar kom ik zo bij jou even op terug. Je zegt ook van de opleiding met het werkveld. Dat mag ook op een andere manier gaan lopen of dat mag verbeteren of veranderen, Marlies. Wat is daarbij nodig om die stap te maken ook voor die ontwikkeling van de SPV? Zijn er nog adviezen in vanuit de opleiding?
Ik denk in ieder geval dat het bewustzijn van meerstemmigheid en dat er altijd meervoudige contexten zijn. De praktijk is ook een context. Mm-hmm. En als je daar bijvoorbeeld, daarin is natuurlijk heel lang leidend geweest de DBC's, de diagnose-behandelcombinatie. Dus als dat een kader is, wat natuurlijk een heel belangrijk kader was om de zaak ook te organiseren, dan is zo'n diagnose belangrijk. Dus dat de taal ontwikkelt zich daarna. Wij zitten op die S van SPV. We komen steeds meer modellen die ons helpen om dat voor het voetlicht te brengen. En daarover dan in gesprek met de praktijk. Dus waar Jan het net over had, sociaal-psychiatrisch verpleegkundig onderzoek. Hoe doe je dat?
Ja.
Welke modellen gebruik je daarvoor? Wij horen van de praktijk dat ze daar ook graag in meegenomen worden.
Ja. Want wat is jouw ervaring als je vanuit de praktijk terughoort van welke modellen worden dan gebruikt? Zijn zij daarmee bezig, die SPV'en, die dus SPV in opleiding dus begeleiden in de praktijk? Hebben ze het daarover?
Kijk,
wat krijg je daarvan terug vanuit de praktijk?
Nou, er zijn een heel aantal studenten die nu werkbeleider zijn, die bijvoorbeeld nog opgeleid zijn met Neumann, ik noem maar wat iets. Mm-hmm. En de vier niveaus van Romme, waar we natuurlijk ook 30 jaar geleden al mee begonnen om die S-kracht bij te zetten. Dat kennen werkbegeleiders wel, maar ze integreren of nemen dat mee in anamnese modellen van de afdeling of van het instituut waar ze werken. En dan mag je hopen dat dat sociaal-psychiatrische denken, dat ze dat meenemen in de informatieverwerving en beschrijving in die anamneses.
Ja, en is daar nog een slag in te maken?
Want ja, zeker,
ik zit natuurlijk ook nog steeds in de praktijk en jij hebt ook nog steeds in de praktijk. Sjaan hoort dat, jullie horen daar nog heel veel over.
Ja.
Maar wordt daar ook daadwerkelijk ook nog steeds met die modellen gewerkt? Binnen die afdelingen? Wat
ja, wat ik leuk
terug?
Vind bij veel studenten die bij ons in opleiding komen, ja. Als ambulant verpleegkundige werkend, dat ze wel gesocialiseerd zijn in het HOI-model. Dus het herstelondersteunende intake.
Ja, de laatste jaren met name.
En als wij ze toch helpen om na te denken over welke kaders ze dan gebruiken, dan zie je dus dat die HOI-intake, die herstelondersteunende intake, wel goed aansluit bij het denken en werken van de SPV in opleiding. Mm-hmm. We zien ook dat de eigen krachtmethodes en het oplossingsgericht werken wel omarmd wordt. Hoewel wij het oplossingsgericht werken niet aanbieden, maar dat zien we wel terug in de praktijk. We zien ook dat zo'n Neumann System model, wat dan een verpleegkundig model is, of de PES, dat studenten daar meer moeite mee hebben om zich dat eigen te kunnen maken. Daar worstelen ze mee.
Ja.
En ik denk dat het ook een kwestie van taal is. Want Betty Neumann heeft natuurlijk heel erg het stress- en copingmodel, systemisch denken en preventief, hè, de preventietheorie in haar model geïntegreerd. En dat is toch een beetje bijzondere taal.
Ja.
Die niet vanzelfsprekend in de dagelijkse praktijken terugkomt.
Nee, want als ik zo naar een aantal vakteams kijk, de ervaring die ik dan heb, hè, als dan een SPV in opleiding met zo'n model aankomt, dan zijn er toch wel wat gefronste wenkbrauwen van ook SPV'en die al heel lang in het werk zitten. Die moeten dan weer de boeken erbij pakken, de modellen erbij pakken. Van oké, dat neem je weer mee vanuit de opleiding. En hoe wordt dat geïntegreerd weer ook in de manier van werken binnen zo'n team? Is daar wel ruimte voor om dat soort modellen weer in te voeren? Om vanuit daar te werken?
Ik denk dat daar ook belangrijk is dat je het gesprek krijgt over de bedoeling.
Ja.
Van wat was nou uiteindelijk die bedoeling? Het gaat natuurlijk niet zozeer om het model, maar dat het de student en ons en iedereen die ermee werkt helpt om tot een goede sociaal-psychiatrische verpleegkundige werkhypothese te komen.
Ja, precies.
Want dat is de basis, ook voor dat regiebehandelaarschap. Ja. Dus een student is natuurlijk aan het begin nog aan het kijken, goh, wat staat er allemaal in dat model? En die is dan nog even nog niet met de bedoeling bezig.
Mm-hmm.
Maar als die twee keer met het model bezig is geweest, dan kan die daar wel naartoe.
Word je wat meer bewust.
Ja, en dan is het ook, dan krijg je ook in een team een ander gesprek.
Ja.
En dan kom je misschien op iets anders uit, maar als het maar leidt tot een sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige werkhypothese. Ja.
En nog één vraagje daarover. Kijk, als zoiets dan binnen een team binnenkomt en er zitten agogen, maatschappelijk werker, er zitten allerlei andere disciplines dan verpleegkundigen.
Ja.
Van hoe is zoiets dan nog te integreren binnen zo'n team met zoveel diversiteit?
Ja, het vraagt natuurlijk.
Wat doe je daarmee?
Het vraagt natuurlijk van de SPV in opleiding of van de SPV ook dat ze wat meer hun poot stijf houden en proberen, en ik ben daar ook gevoelig voor, de waan van de dag, zich niet zo door de waan van de dag te laten leiden, maar daadwerkelijk even een pas op de plaats te maken en na te denken over van wat speelt hier en via welke weg kan ik nu met de cliënt betekenis gaan geven aan de klachten die er zijn. En we zeggen ook vaak eclectisch werken. Ja. Kan een beetje een hol begrip zijn. Maar als je dus de keuze hebt tussen bijvoorbeeld... dat je zegt, nou, ik kan iets met motiverende gespreksvoering. Maar ik kan toch ook nog wat meer doorvragen op een narratief of een levenslijn. Om de cliënt te helpen wat meer inzicht te krijgen. Of ik kan bijvoorbeeld een eigen krachtmethode Kop Leeks inzetten. Dan kun je wat gevarieerder werken. En ik vind, en ik hoop ook dat SPV je daarin ook echt de poot wat meer stijf houden. Dat ze ook een goede rapportages gaan maken van dat aanvullend sociaal-psychiatrisch verpleegkundig onderzoek. Omdat ze daarmee ook vanuit verschillende perspectieven samen met de cliënt kunnen besluiten waar gaat het nu naartoe. Of ook heel regelmatig de behandeling kunnen evalueren. Ja.
En zoals je dat dan ook omschrijft, dan maak je eigenlijk ook al de stap richting het coördinerend regiebehandelaarschap. Maak ik het een snelle stap hiermee. Maar als je goed kan omschrijven wat je werkzaamheden zijn, welke methodiek je beschrijft of gebruikt, hoe je dat terug laat komen bij anamneses, ook binnen het team, dan laat je ook zien dat je opgeleid bent voor dat stuk wat belangrijk is als SPV om ook... recht te hebben,
ja,
op die
omdat
positie
er nieuwe
straks
informatie naar boven komt. Ja, hè? Elk model wat je gebruikt, bijvoorbeeld een Kop Leeks gaat veel meer in op de persoonlijke stijl, maar een systemisch denkraam kan je helpen om zicht te krijgen op hoe gezinnen of hoe families of samenlevingsverbanden met elkaar omgaan en hoe ze met elkaar communiceren. Ja. En dat je dat in kunt brengen zonder dat je systeemtherapeut bent in een MDO. Of vooral in het gesprek met de cliënt en dat je daar contact over kunt maken. Ja, dan heb je wel een verhaal. Hè?
Ja, precies. Ja. En dat verhaal, daar gaat het in feite ook om. Van nou ja, dat je verzamelt.
Dat is inderdaad wat hier bij evaluatiemomenten of evaluatiecompetentiemomenten naar voren komt. Dan zie je dat studenten dat verhaal aan het ontwikkelen zijn of hebben. Ja. Van hoe ze in die variëteit en diversiteit in een team toch die bruggen kunnen slaan. Om in ieder geval het met elkaar eens te worden over wat er aan de hand is, wat er nodig is en hoe gaan we het aanvliegen.
Ja, precies. Ja.
En die werkrelatie ook. Hè? Dus dat ze, als je een eigen verhaal krijgt, waar en hoe je in gesprek wil met cliënten, komen studenten er ook heel vaak achter dat ze veel te snel willen. Dus dat die werkrelatie nog helemaal niet ontwikkeld is. En dat ze onvoldoende gereflecteerd hebben op de onderstroom. Ja. Hè, van wat speelt er nou in dat contact? En dan zijn ze al iets met CGT aan het doen bijvoorbeeld. In plaats van dat ze ook goed begrijpen dat die cliënt misschien nog helemaal niet zo ver is.
Ja, dat je het verhaal nog niet kent.
Nee. En de cliënt zijn eigen verhaal niet. Ja. En wellicht sociaal wenselijk gedrag vertoont.
Ja. Hey, in de voorbespreking hebben we het ook gehad over dat coördinerend regiebehandelaarschap. Daar hadden we het over van welke discipline, welke professional past daar nou bij? Mm-hmm. En toen was jij daar best wel heel helder en duidelijk over, Sjane. Als we daar ook naar de nabije toekomst kijken.
Ja, als je naar het coördinerend regiebehandelaarschap kijkt, is dat op dit moment toegekend aan... een SPV die post-ABO opgeleid is, die een certificaat heeft van een erkende opleiding. Nou, die heb je net genoemd, die opleidingen, daar hebben we het over gehad. Ja. En in het kwaliteitsregister staat met een aanvraag voor of een aangevraagde AGB-code. Die professional kan dat coördinerend regiebehandelaarschap op zich nemen.
Die professional. Ja. En dan heb je het over de SPV.
En dan heb ik het over de SPV. En dat is anders dan een ambulant verpleegkundige die wellicht ook kan coördineren. Case management taken op zich neemt. Gesprekken heeft over hoe het verder moet in het leven. Met alle respect. Maar dat is van een ander. Dat is een ander kader dan het kader van het regiebehandelaarschap.
Ja, want als ik jou dat zo hoor zeggen, vind ik het klippenklaar. Hè? Het is heel, heel helder. Dat mm-hmm. past bij de omschrijving over. Hè, we zijn geen initiërend regiebehandelaar, maar we zijn echt coördinerend.
Nee,
het staat helder omschreven.
Het ontlast de regiebehandelaren. Ja, dus die kunnen zich vooral bezighouden met indicatiestelling. En dan zit je in het medisch-psychiatrische domein. Daar zijn wij niet van. van. We hebben wel verstand van psychiatrie. En wij zitten meer in het sociaal verpleegkundig domein. Ja. Waarbinnen je dus de levensvragen, levensproblemen centraal stelt in het anders omgaan met de demoralisatie of de ziekte of de aandoening of het feit dat je in een achterstandswijk woont en daar heel erg ziek van wordt.
Ja, ja. Marlies, begrijp je dat heel veel SPV'en nog steeds zeggen van geef ons nou het juiste kader, geef ons de grenzen, zodat wij binnen de teams, binnen de werksituatie waarin wij zitten in het land, dat iedereen duidelijk wordt gemaakt dat wij dat mogen doen.
Ja, dat snap ik. Hoe fijn zou het zijn als het precies gezegd wordt, als je daar gaat zitten, is het goed.
Ja.
Maar ik denk dat het krachtiger is als een SPV dat echt vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen beroepsidentiteit kan zeggen. Dan komt het toch echt wat steviger naar voren.
Ja, precies. Want als ik naar die position paper kijk en alles is omschreven, maar uiteindelijk wordt er gezegd, we hebben het nu omschreven, we hebben een goed kader. Dat doen jullie ook als opleiders binnen deze SPV-opleiding. We gaan richting dat coördinerend regiebehandelaarschap. Maar uiteindelijk moet jij het als SPV laten zien.
Ja, en ook vertellen welke keuzes je maakt en waarom. En dat je dat vooral aan cliënten en familie uit kunt leggen. Mm-hmm. En niet zomaar, hè, want dan moet er eerst iets ontstaan zijn. Je moet met elkaar een vertrekpunt hebben, er moet contact zijn. Er moet overeenstemming zijn over of je wel of niet met elkaar samen kunt werken. Of je het ziet zitten met elkaar. En dan moet je wel uit kunnen leggen welke keuzes je maakt en waarom. In de voorstellen die je aan cliënten doet, maar eerder nog aan de vragen die je aan iemand stelt. Waarom vraag je dat? Mm-hmm. Waarom wil je dat weten? En dat heeft wel te maken met of jij bijvoorbeeld iemand bent die veel affiniteit met stigmabestrijding heeft. Als dat jouw thema is, of dat je heel erg op zoek bent naar in welke cultuur, in welke gezin is iemand nou opgegroeid. Als jij dat wil weten als SPV, omdat je denkt dat dat van invloed is op het ontstaan of voortbestaan van de klachten. Mm-hmm. Ja, en die keuzes moet je voor jezelf durven maken. En daar moet je voor gaan staan, denk ik.
Ja, wat je nu omschrijft, dat lijkt me eigenlijk zo logisch ook als je opgeleid wordt tot SPV. Dat je context denkt, hè, in de context gaat zitten, in al die leefgebieden waar wij de accenten kunnen neerleggen. Want als je dat niet ziet, dan kom je altijd iets tekort. Hmm. Als professional.
Ja, dus ook wat Janne zegt, hè, dat onderzoekende.
Ja,
dat de onderzoekende professional.
Ja, het klinkt een beetje nieuw, maar het is het niet.
Nee.
Maar toch vraagt het wel een beweging om richting die coördinerend regiebehandelaar te komen.
Zeker.
Zeker, ja.
Ja, want
voor onszelf ook. Hè.
We hebben hier ook als opleiders. Hè?
Als opleiders, ja. Wij praten hier heel veel over. Ook, en dan zie je ook de accentverschillen tussen mij en Marlies. Of Niels van Mont werkt hier. Hermie Beuten, Marloes van Sloten. Ja. Dat die ook weer andere accenten leggen. Omdat ze zelf uit een andere context komen. En ook onze waarden en normen zijn niet allemaal hetzelfde.
Nee.
Je hebt een andere achtergrond.
Dat hebben jullie als team, als opleiders al. Dus dat heb je natuurlijk ook in die teams,
over.
In die vakteams. Ja. Dat heb je over de gebiedsteams. Overal waar je werkt, heb je allemaal verschillende waarden en normen van waaruit je vertrekt.
Maar waar je accenten legt.
Waar je accenten legt. En die SPV'en, die zullen toch op een bepaalde manier in dezelfde marges wel de accenten mogen leggen, omdat ze zo opgeleid worden.
Ja. Maar de didactiek is natuurlijk wel ook een stukje parallel aan wat wij als SPV'en in de praktijk met onze cliëntsystemen willen bereiken. Hè? Dat mensen toch, waar we het ook in die voorspreking even over hadden, vanuit de transactionele analyse.
Ja.
Je zou het liefst willen dat onze cliënten en cliëntsystemen goed geoutilleerd worden voor zelfregie en samenregie. En dat wil je dus ook in dat samen leiderschap of samen regieschap met cliënten.
Leiderschap, regie. Je zegt ook even zo transactionele analyse. Hè?
Ja.
Van, daar hadden we het over. Dat best wel een model is wat het wel snel helder maakt. Hè?
Ja.
Vanuit welke positie je ook in de relatie zit.
Ja. En die
zou je daar iets meer over kunnen uitleggen? Kort.
Die relatie zou ik ook met ze... Of wil je dat ik het begrip uitleg?
Nou, even, want je hebt het over met name samen. Dat is met name vanuit een volwassen positie. Hè? Dat je elkaar... Dat daar de interactie zit.
Ja.
Dat je moet uitkijken dat je niet vervalt in het aangepaste kind... of die zorgende ouderrol.
Ja. En als je in het drama driehoek terechtkomt, dat je dan de kritische ouder wordt.
Ja,
en,
precies. Dus dat is wel een model wat je mee kan geven, ook even aan onze beroepsgroep. Van hey, dat is best wel een model wat ook wel weer past bij verpleegkundig leiderschap.
Samenwerkend leiderschap.
Hoe je dat ook weer vormgeeft.
En wij proberen dat natuurlijk als docenten met onze studenten, ook in die zoveel mogelijk in die geïntegreerde volwassenen, zo het contact te laten plaatsvinden. Waarin in ons idee het leren... wat leidt tot dat ze leiderschap kunnen nemen als SPV, dat voldoende ruimte krijgt.
Ja, want verpleegkundig leiderschap, Sjane, dat is wel, ik wil het geen hype noemen, maar iedereen heeft het over verpleegkundig leiderschap.
Dat ging het 30 jaar geleden ook al over.
Ja, maar daar hadden we het wel. Ik zie wel wat verschillende tendensen zo door de tijd heen. Dat er nu, dat het eigenlijk heel vanzelfsprekend is dat dat nu genoemd wordt. Of dat er heel veel ZZP'ers, adviseurs dat ineens allemaal gaan doen. Ik heb toevallig ook nog een broertje die heel veel doet aan...
Zeker, Ronald.
Aan de VAR, verpleegkundige adviesraden. Zeker, Dat heeft ook weer met leiderschap te maken. Stap naar voren. Is dat ook wel een beweging die helpt in het opleiden van...
Jawel, zeker wel. Maar dat gaat over profileren, over leiderschap. En ik vind dat we op moeten letten dat dat geen holle begrippen worden. En dat we die goed operationaliseren met elkaar. Want leiderschap en positioneren wordt ook heel vaak geassocieerd met op de barricade gaan, een stap vooruit zetten. Ja. Terwijl we weten dat veel verpleegkundigen zo niet als vanzelfsprekend gesocialiseerd zijn. En we zien ook dat heel veel verpleegkundigen wel het verschil maken door dat ze een duidelijke visie hebben op wie wil ik zijn als SPV en welke deskundigheid heb ik, want je kunt niet overal verstand van hebben. Mm-hmm. En wat heb ik nodig om ook bij de tijd te blijven? En met wie ga ik dan samenwerken? En welke organen in en buiten de instelling kunnen mij helpen om volgens de state of the art te blijven werken? En dan hoef je nog niet meteen de barricade op of voorzitter van een beroepsvereniging of een VAR te worden.
Ja, precies.
En dat
verpleegkundig leiderschap, dat lijkt eigenlijk wel geïntegreerd in hoe je als SPV ook weer gaat netwerken of samenwerkt. Ja. Het is eigenlijk, zit het al in jouw manier van werken.
Ja.
En de een ontwikkelt zich op dat front wat meer dan de ander.
Ja, en dat is eigenlijk wat je zegt. Het gaat ook over moreel leiderschap. Hè? Dus dat je uit durft te spreken. Dat je dingen moeilijk vindt of niet weet. Of dat je vindt dat het een grens overgaat. Of dat je toch niet wil dat er zo gepraat wordt over cliënten. En dat is ook een vorm van leiderschap tonen. Dat je anderen binnen of buiten de afdeling aandurft te spreken. Als je merkt dat het een grens overgaat.
Ja, want dat is natuurlijk ook iets des SPV's, zeg maar. Dat je ook netwerkt, dat je heel veel met ketenpartners te maken hebt. Dat vraagt ook leiderschap.
Initiatief nemen, proactief zijn.
Ervoor staan. Hè? Dat kunnen heel veel SPV's, die kunnen wel voor de cliënt gaan staan. Hè? En daar heel veel voor doen. Maar om zichzelf daarin mee te nemen, dat vinden veel SPV's toch wel lastig.
Ja.
Om zichzelf naar voren te zetten, als het over hemzelf of haarzelf gaat.
Ja, we zien ook dat heel veel supervisie vragen. We hebben een supervisietraject in groepjes van 3 of 4. En je ziet dat vaak leervragen zijn die daar aan de orde komen.
Daar nemen ze de ruimte ook.
En ze hebben dan ook de ruimte. En ze hebben ook de ervaring, als we daarmee aan het werk gaan, dat dan heel veel deelgebieden van ons vakgebied dan bij elkaar komen. Dat ze dan echt kunnen gaan staan.
Dat heeft ook weer met een stuk bewustwording te maken van waar je staat.
Ja.
En dat met intervisie ook de ruimte krijgt.
Ja.
Dat ze daar.
Ja.
Hoe kan je dat vanuit de SPV-opleiding? Jullie hebben net weer zo'n groep, die is uitgezwaaid. Hebben weer bloemen gekregen, een diploma. Ja, gaan weer het werkveld in. Hoe kunnen ze dat soort facet van het werk, intervisie. Hoe kunnen ze dat ook weer borgen dan? Want blijkbaar hebben ze dat ook wel weer nodig om stil te staan bij hoe je jezelf voelt, wat je zelf wil. En voor je het weet zit je weer in dat team en verlies je dat.
Ja. Ja, wat ik dus de grootste winst vind en wat dus gewoon steeds vaker gebeurt, is dat studenten voordat ze hier stoppen zeggen van, we hebben al een intervisiegroepje gemaakt en dan gaan we mee door.
Oh ja.
Want we vinden het zo waardevol.
Ja. En wat zijn de ervaringen als je dan over een half jaar terug ziet? Zijn die intervisiegroepen er dan nog steeds?
Ja, ik heb er nu een paar die inderdaad die intervisiegroepen nog steeds hebben. Oh, want mooi. Die zie je dan bijvoorbeeld weer bij een diplomering terug.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, wij zijn nog bezig.
Ja, en het borgen zit ook in dat studenten snel betrokken worden in de praktijkbegeleiding. En we hebben natuurlijk de landelijke afspraak dat praktijkbegeleiders minimaal 2 jaar werkervaring moeten hebben. Wij merken dus dat wij steeds meer oud-studenten aan ons binden, dat ze buddy worden. Dus dat ze naast een wat meer ervaren SPV... SPV en opleiding vooruit helpen met hoe ze door zo'n opleiding heen kunnen werken en zichzelf kunnen worden als SPV. Dat helpt ook goed. En ja, het is ook een kwestie van vinden van taal. Dat is
vinden van taal.
Het vinden van taal en het vinden van woorden. Hoe geef ik nou taal aan dat wat ik vind? En de een kan dat beter dan de ander. En de een kan dat beter verbaal en de ander kan dat beter op schrift. En dat vinden van taal kan volgens mij ook als je veel podcast luistert. Dan vind je, ja, vind ik wel.
Ja, ja.
Dat is ook een manier om taal te vinden. Woorden te vinden om uitdrukking te geven aan wat je vindt, wat je denkt, welke keuzes je maakt.
Wat je belangrijk vindt.
Wat je belangrijk vindt.
Als je daar geen woorden voor hebt, is dat best lastig.
Als je daar geen woorden voor hebt.
Dan kom je tekort. En voor de ander ook, want je hebt goede dingen te zeggen.
Precies.
Als je daar de woorden niet voor hebt.
Precies, ja.
Dat is zonde.
Ja. Met taal schep je ook weer een realiteit. Hè?
Ja. Want het zegt natuurlijk niet alles dat de stille SPV'en niks te vertellen hebben.
Zeker niet.
Die observeren enorm. Die hebben enorm veel verhaal te vertellen.
Zeker.
Dus als die wat meer woorden vinden en taal vinden. Ja, dat is wel mooi.
Misschien hebben ze het wel.
Ja, misschien hebben ze het wel. Maar laat ze het niet horen.
Ja,
of krijgen ze de gelegenheid niet. Of nemen ze de gelegenheid niet.
Ja, en dan kom je bij leiderschap.
Zo blijf je. En zo blijf je bij de ontwikkeling. We hebben het over de ontwikkeling van de SPV. We zitten hier bij Nijmegen, in Nijmegen bij de HAN. We zitten ook bij de afronding van de podcast. Met 2 dames die enorm veel ervaring hebben. Veel verteld hebben nu over hoe belangrijk het SPV-vak is. Het beroep. Wat zouden jullie, Marlies en Sjane, nog even mee willen geven aan de mensen misschien die nog voor een SPV-opleiding gaan kiezen? Maar ook voor de mensen die al jaren in het vak zitten. Zo, een lekkere brede vraag is dit. Wat wil u nog meegeven wat het belang is van die SPV-beroepsgroep? Laat ik het zo zeggen. Ja, dat is...
om daar kort antwoord op te geven.
Ja, het is ook wel een beetje een lastige vraag aan het eind van de podcast.
We zeiden leven lang leren en ontwikkelen.
Oh ja, leven
dat
lang
zeiden
leren.
We, maar ook dat zou snel opgevat kunnen worden als een hol begrip.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk wel om het hebben met elkaar over het vakgebied in relatie tot hoe de samenleving zich ontwikkelt en welke zorgvragen er op ons afkomen. En dat we daar goed met elkaar over in gesprek blijven. En ik zou vooral ook willen dat de beroepsvereniging wat meer naar de inhoud gaat. Hè. We hebben nu de position papers en het expertisegebied. Maar laten we vooral met elkaar het inhoudelijke gesprek voeren over wat je vindt, welke keuzes je maakt, waarom, hoe je dat doet.
Ja,
ja, de beroepsgroep, bestuur, maar ook de mensen gewoon die allemaal zitten te luisteren aan de podcast. Die ook weer bij de ALV zijn, bij studiemiddagen. Dat ze allemaal mee gaan doen.
Ja, en dicht bij S, P en V blijven. En die V ook. Ja. Maak even een beweging van een grote V.
De verpleegkundige.
Ja.
Ja, dat blijft enorm belangrijk.
Ja.
Het was wel mooi, Sjane, wat jij deed. Leven lang leren. De eerste podcast die we maakten was met Yvonne van der Pad.
Ja.
En die zei in de eerste podcast, wat ik geleerd heb en wat ik aan iedereen vertel, is blijf je leven lang leren.
Precies, ja. Heel belangrijk. Ja.
Mooie afronding van deze podcast. Hey, dankjewel voor jullie inzet. En tot een volgende keer.
Graag, dankjewel.
Dit was weer een aflevering van de SPV-podcast Onderweg. Wil je ook in gesprek met Richard? nodig hem dan uit door een e-mail te sturen naar podcast@vnvn-spv.nl. Vergeet het streepje niet. Ja, wij zijn de SPV.